Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God, de Vader aller genade, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 119, het 36e vers willen we gaan zingen. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Sinds heeft mijn hart voor hovardij gevreesd. En wat er verder volgt in vers 36 van Psalm 119. Schriftlezing voor deze avond is uit Genesis 50, vers 15 tot en met 26. En daarna ook uit Hebreeën 11, vers 13 tot en met 22. Allereerst Genesis 50, 15 tot en met 26. En daarna Hebreeën 11, vers 13 tot en met 22.
Toen Jozefs broeders zagen dat hun vader dood was, zo zeiden zij: misschien zal ons Jozef haten. En hij zal ons gewisselijk vergelden al het kwaad dat wij hem aangedaan hebben. Daarom boden zij aan Jozef, zeggende: uw vader heeft bevolen voor zijn dood, zeggende: zo zult gij tot Jozef zeggen: ei, vergeef toch de overtreding uw broeders en hun zonde, want zij hebben u kwaad aangedaan. Maar nu vergeef toch de overtreding der dienaren van de God uws vaders. En Jozef weende, als ze tot hem spraken. Daarna kwamen ook zijn broeders en vielen voor hem neder en zeiden: zie, we zijn u tot knechten. En Jozef zeide tot hen: vrees niet, want ben ik in de plaats van God? gijlieden wel. Gij hebt kwaad tegen mij gedacht. Doch God heeft dat ten goede gedacht. Opdat hij deed gelijk het deze dagen is. Om een groot volk in het leven te behouden. Nu dan, vrees niet. Ik zal u en uw kleine kinderen onderhouden. Zo troostte hij hen en sprak naar hun hart. Jozef dan woonde in Egypte, hij en het huis zijn vaders. En Jozef leefde 110 jaar. En Jozef zag van Ephraim kinderen van het derde gelid. Ook werden de zonen van Machir, de zoon van Manasse, op Jozefs knieën geboren. En Jozef zeide tot zijn broeders, ik sterf. Maar God zal u gewisselijk bezoeken en hij zal u doen optrekken uit dit land, in het land het welk hij Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft. En Jozef deed de zonen van Israël zweren, zeggende, God zal u gewisselijk bezoeken. Zo zult gij mijn beenderen van hier opvoeren. En Jozef stierf, 110 jaar oud zijnde. En zij balsemden hem en men legde hem in een kist in Egypte. En dan Hebreeën 11 vanaf vers 13. Deze alle zijn in het geloof gestorven, de beloften niet verkregen hebbende, maar hebben dezelfde van verre gezien en geloofd en omhelst. En hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Want die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk dat zij een vaderland zoeken. En indien zij aan dat vaderland gedacht hadden, van het welk ze uitgegaan waren, ze zouden tijd gehad hebben om weder te keren. Maar nu zijn zij begeerig naar een beter, dat is naar het hemelse. Daarom schaamt zich God hunne niet om hun God genaamd te worden, want hij had hun een stad bereid. Door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Isaac geofferd. En hij die de beloften ontvangen had, heeft zijn enige geborene geofferd. Tot de welke gezegd was, in Isaac zal u het zaad genaamd worden. Overleggende dat God machtig was hem ook uit de doden te verwekken. Waaruit hij hem ook bij gelijkenis weder gekregen heeft. Door het geloof heeft Isaac zijn zonen Jacob en Esau gezegend, aangaande toekomende dingen. Door het geloof heeft Jacob stervende een iegelijk der zonen van Jozef gezegend, en heeft aangebeden, leunende op het opperste van zijn staf. Door het geloof heeft Jozef stervende gemeld van de uitgang der kinderen Israëls, en heeft bevel gegeven van zijn gebeten. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp willen we deze avond voor de laatste keer stilstaan bij het leven van Jozef vanuit Genesis 50 en daarvan het 15e tot en met het 26e vers. Ik lees u daarvan 3 versen die achtereenvolgens spreken over verleden, heden en toekomst. Allereerst het 17e vers, waar de broers laten vragen, ei, vergeef toch de overtreding uw broeders en hun zonde, want zij hebben u kwaad aangedaan, maar nu vergeef toch de overtreding der dienaren van de God uw vaders. En Jozef weende als zij tot hem spraken. Vervolgens lezen we vers 20, waar licht valt over het heden. Gij lieden wel, gij hebt kwaad tegen mij gedacht, doch God heeft dat ten goede gedacht, opdat hij deed gelijk het te deze dagen is, om een groot volk in het leven te behouden. En tenslotte het 24e vers, waar de hoop voor de toekomst door Jozef wordt uitgesproken. En Jozef zeide tot zijn broeders, ik sterf, maar God zal u gewisselijk bezoeken. En hij zal u doen optrekken uit dit land, in het land het welk hij Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft. Tot zover. We willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, zo hebt u ons op deze door de weekse voorjaarsavond bijeengebracht in uw goedheid. We mogen komen onder uw woord, ook door de weeks. En u geeft ons, Heere, dat we nog één keer mogen gaan luisteren naar de levensgeschiedenissen van Jozef. En we bidden van u, laat het ons een voorrecht mogen zijn. En geeft u ons dat wij vanavond onderwijs mogen ontvangen uit uw woord. U weet wat we nodig hebben. U kent onze persoonlijke omstandigheden. U kent ons leven met al zijn tegenslagen en wederwaardigheden. En we zullen met Jozef terugblikken op zijn eigen leven. En wat was dat een leven vol tegenslag. Toch gaf u het aan Jozef dat hij op uw raad mocht zien. En toen mocht hij het zeggen tegen zijn broers. Gij lieden wel. Gij hebt kwaad tegen mij gedacht. Doch God heeft dat ten goede gedacht. Heren, we bidden of dat ook het deel mag zijn van degene onder ons die zoveel zorgen en moeite en verdriet kennen of hebben meegemaakt. Dat ze uw hand daarin mogen zien. Dat ze uw heilige bedoeling daarin mogen zien. Dat ze iets mogen zien van het ten goede bedenken zoals u dat hebt gedaan. En Heer, als het zo anders kan zijn, als het zo duister kan zijn in ons leven, als de godsregering in onze ogen een stuk is dat veel te hoog is voor ons, zoals Asaf dat ook eens moest belijden, dan bidden we van u, zou u ons deze avond in uw heiligdom willen brengen. En zou u ons daar toch willen geven dat we iets mogen zien van wie wij zijn. En dat wij, al begrijpen wij u dan niet, toch voor uw wegen zouden mogen leren knielen. Heren, we bidden of u uw woord wil gebruiken deze avond tot bekering. Of u het zou willen gebruiken als een middel in uw hand dat ook tot zegen mag zijn van hen die van verre staan. En niet durven naderbij te komen. Heren, wilt u ze door uw woord en door uw geest vervrijmoedigen? Wilt u uw kinderen onderwijs geven? Zou het toch boven alles zo mogen zijn, Heren, ook in hun leven, dat ze uw stem eens mochten horen? Het is groot als u onderwijs geeft in uw woord, maar het is zo'n bijzondere zegen als u zelf meekomt en overkomt in uw woord. En dat hebben wij niet verdiend, ook na ontvangen genade niet. En we bidden u, wil u het schenken. U weet dat het vanavond ook zal gaan over de verhouding tussen vrees en ootmoed. En Heere, laat er ook vanuit dat gegeven dat in onze tekst ligt opgesloten licht mogen vallen over allerlei geestelijke vragen en worstelingen die er in ons leven kunnen zijn. We dragen hartelijk aan u op, degene die thuis met ons meeluisteren, omdat ze verhinderd waren te komen. U kent alle omstandigheden. Heere, wilt u ook dan een zegen bereiden? We denken zo aan de gemeenteleden. We denken aan degene die als gasten onder ons verkeren, ook diegene die van heel ver uit het noorden van het land komen. We dragen ze ook aan u op. Heere, gedenk aan ons allen. Wilt u ons horen en verhoren, alle sterken die een taak hebben in deze dienst, en dat om Christus wil alleen. Amen. We gaan zingen van de 77ste psalm, het 7e en het 8e vers. Ik zou gedenken hoe voor deze, Ons de Heere heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. Ik zal nauwkeurig op uw werken en derzelver uitkomst merken en in plaats van bittere klacht daarvan spreken dag en nacht. En ook het 8e vers, heilig zijn, o God, uw wegen. Er is 1 collecte bestemd voor de eredienst en wij zingen van Psalm 77, 7 en 8.
Thank you.
Psalm 16, het zesde vers, zingen we na de bijbellezing. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Uw aangezicht, in gunst tot mij gewend, schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde. De lieflijkheen van het zalig hemelleven zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. Het zesde vers van Psalm 16. Geliefde gemeente, als wij het begin van het Bijbelboek Genesis vergelijken met het einde, dan doen we een bijzondere ontdekking. Het begin, dat is bekend. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. Daar gaat het over die God die vanuit het niet alles tevoorschijn roept. En dat eerste hoofdstuk van Genesis, waarin de verschillende scheppingsdagen elkaar opvolgen, dat zindert van het leven, zouden we kunnen zeggen. God schept het leven, brengt leven voort. Maar dan het einde van dat Bijbelboek. Het laatste vers, ik lees het u voor. En Jozef stierf, 110 jaar oud zijnde, en zij balsemden hem en men legde hem in een kist in Egypte. Dat is het laatste wat we in het Bijbelboek Genesis zien, een kist die daar 430 jaren heeft gestaan. Als een aangrijpende herinnering aan dat woord dat de Heere zelf gesproken had en dat tussen Genesis 1 en Genesis 50 in ligt. Ten dagen dat ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. En toch, die kist spreekt niet alleen van de dood. Die kist spreekt niet alleen van het loon op de zonde, dat ook wel. Maar die kist spreekt ook van de trouw van God in het vervullen van zijn belofte. Die kist predikt ook dat de Heere zo getrouw als sterk is. En dat kan ten diepste alleen maar, nee niet om Jozef, want Jozef was een mens zoals wij. En hij stierf. Maar dat kan alleen vanwege de meerdere Jozef. Van wie we ook vandaag nog mogen zeggen. En hij, deze Jozef, leeft nog. We willen met de hulp van de Heere stilstaan bij het levenseinde van Jozef. We letten op drie dingen. Allereerst spreekt onze tekst over vrees vanwege het verleden. Want we lezen in vers 15 tot en met 18 dat de broers naar Jozef toekomen en dat ze bevreesd zijn voor zijn straf, ja, om wie zij geweest zijn in het verleden. In de tweede plaats lezen we van licht over het heden. Jozef gaat het zeggen tegen zijn broers. Gij lieden wel, gij hebt kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, opdat hij deed gelijk te deze dagen, vandaag, in het heden is, om een groot volk in het leven te behouden. En tenslotte spreekt onze tekst van hoop voor de toekomst, omdat Jozef het zegt, God zal u gewisselijk bezoeken. En hij zal u doen optrekken uit dit land, in het land dat hij aan Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft. Dus vrees vanwege het verleden, licht over het heden en hoop voor de toekomst. De Heere geven het ons, gemeente, ook. Vorige keer hebben wij gezien hoe de oude Jacob begraven werd. Hij is oud geworden, uiteindelijk gestorven in Egypte, maar daar is hij niet begraven. In dat heidense land is zijn graf niet gevonden. Ze hebben Jacob, en Jozef heeft daar een leidende rol in gespeeld, ze hebben Jacob uitgedragen naar het beloofde land. En daar is hij in de grafspelonk, waar ook al Abraham en Isaac met hun echtgenotes lagen, daar is dan ook Jacob uiteindelijk begraven. En toen hebben we, dat herinnert u zich misschien nog, erop gelet dat de rouwstoet zo'n heel bijzondere route volgde. Want men volgde niet de kortste route vanuit Egypte naar Israël. Egypte ligt natuurlijk iets ten zuidwesten van Israël. Het kortste is gewoon langs de Middellandse zeekust, zo schuin omhoog. Maar de rouwstoet heeft een opvallende route gevolgd. Ze zijn helemaal naar het oosten gegaan, naar het huidige Jordanië. En met een boog om de Dode Zee heen getrokken. En toen zijn ze van boven de Dode Zee het beloofde land binnengegaan. En dat is precies dezelfde route geweest als die het volk van Israël zoveel jaren daarna zou afleggen in heel die woestijnreis die ze maakten. Dus eigenlijk heeft de Heere in die route al profetisch gesproken. Wel, nadat dat gebeurd is, richt de schrift onze aandacht op de broers van Jozef. We lezen het in vers 15. Toen Jozefs broeders zagen dat hun vader dood was, we moeten dat zo opvatten, het dringt tot hen door dat de situatie nu veranderd is. Dat hun oude vader, die het naar de gewoonte van die tijd echt nog in heel veel dingen voor het zeggen had, dat hun oude vader er niet meer is, dat daarmee ook een gezagsfactor wegvalt, om het zo te zeggen. Toen ze zich dat hebben gerealiseerd, zeiden ze tegen elkaar, vers 15, misschien zal Jozef ons haten. En hij zal ons gewisselijk vergelden al het kwaad dat wij hem aangedaan hebben. Ik zei u al, de Bijbelschrijver richt onze aandacht hier op de broers van Jozef. En eigenlijk op drie dingen. Om te beginnen krijgen we iets te horen van wat ze denken. Dat hebben we zojuist gelezen in vers 15. Wat denken ze? Ja, daar ligt ook al een les in. Kijkt u maar met wat voor gedachten ze beginnen. Ze beginnen met, misschien zal Jozef ons haten. Misschien, het is mogelijk. Maar als ze zo die gedachten wat voeden, en als ze daarop doordenken, dan maakt de twijfel en de mogelijkheid al snel plaats voor een vaste overtuiging. Want we lezen verder in vers 15... en hij zal ons gewisselijk, dat betekent, hij zal ons zeker vergelden al het kwaad dat wij hem aangedaan hebben. Dat is het eerste. Dus die broers die komen terecht bij wie ze in het verleden geweest zijn tegenover Jozef. Ze hadden hem ontzaggelijk veel kwaad aangedaan. Ze hadden hem als slaaf verkocht naar Egypte. Ze hadden eigenlijk zijn hele jeugd verwoest, om het zo te zeggen. Ja, nu die oude Jacob weg is, misschien zal Jozef ons haten. En hij zal ons gewis vergelden al het kwaad. Dat is wat ze denken, dat is het eerste. En dan het tweede, wat er over die broers gezegd wordt, in vers 16, daarom ontboden zij aan Jozef. Dat wil zeggen, ze sturen een boodschapper. En die boodschapper moet een boodschap namens hen overbrengen. Ze durfden misschien niet eens zelf te gaan. En wat is die boodschap dan? Uw vader heeft bevolen voor zijn dood, zeggende, zo zult gij tot Jozef zeggen, hij vergeeft toch de overtreding uw broeders en hun zonde. Want zij hebben u kwaad aangedaan, maar nu vergeef toch de overtreding der dienaren van de God uw vaders. Dus die broers die laten een bericht overbrengen dat de oude Jacob ooit nog bij zijn leven zou hebben gezegd dat Jozef zijn broers ook na zijn sterven, dat is de bedoeling, dat Jozef zijn broers ook na het sterven van vader Jacob moet vergeven. En dat hij gunstig met hen moet handelen. Had Jacob dat echt gezegd, dat weten we niet, gemeente. Het zou kunnen, maar we lezen het nergens in de Bijbel. Het kan natuurlijk ook dat die broers uit een soort angst de toevlucht hebben genomen tot een leugen. Dat is wel erg. Als je de woorden van iemand die overleden is eigenlijk nog gaat verdraaien. Dat je die woorden zo gaat misvormen of daar zo aan gaat toevoegen dat ze je van dienst zijn. Maar het zou kunnen dat de broers dat hier doen. Het is in ieder geval zo dat we in Gods woord nergens lezen op een andere plaats dat Jacob zoiets gezegd heeft. Maar vanuit de vrees van de broers kunnen we het ons voorstellen dat ze in ieder geval naar zoiets verwezen hebben. En dan zeggen ze het ook, dat ze kwaad hebben gedaan en dan vragen ze om vergeving. En kijk toe eens waar ze dan ook een beroep op doen. Dan noemen ze zichzelf in vers 17 op twee verschillende manieren. Ze noemen zich uw broeders. Ze willen als het ware zeggen, Jozef, we zijn toch je broers. Denk toch aan de bloedband die er is tussen u en ons. Ach ja, dat zeggen ze wel. Maar daar hebben ze zelf jaren geleden ook niet aan gedacht. Toen ze Jozef, hun eigen broeder, verkochten naar Egypte. En dan noemen ze zichzelf in vers 17 ook nog op een andere manier. Ze noemen zich ook de dienaren van de God van hun vader en van Jozefs vader. Dus ze willen eigenlijk zeggen, Jozef, wij dienen toch ook dezelfde God als u? Dat is het tweede wat de broers doen. Dus het eerste, we hebben gehoord wat ze denken. Het tweede is, ze sturen boodschappers met dit bericht. En dan het derde, dat lezen we in vers 18. Dan komen ze ook zelf. Daarna kwamen ook zijn broeders en ze vielen voor hem neder. En ze zeiden, zie, wij zijn u tot knechten. Dus ze bieden zichzelf als slaven aan. Als Jozef hen maar in leven laat. Als Jozef hen maar niet straft. Wat moeten we denken van die broers, gemeente? Als we zo hebben geluisterd naar hun gedachten en ook naar hun woorden, dan denk ik dat we ze het meest recht doen als we oog hebben voor wat er goed is in hun woorden en voor wat er niet goed is in hun woorden. Kijk, er is iets in de woorden van die broers wat goed is. Dat ze na zoveel jaren weer beseften wat ze Jozef eigenlijk hadden aangedaan. Ja, dat is op zich goed. Dat ze zich daarvoor verootmoedigen. Dat ze zich daarvoor vernederen, dat is op zich goed. Kijk, als ze spreken over het kwaad dat wij hem aangedaan hadden. Als ze spreken in vers 17 over de overtreding en de zonde. Ze hebben u kwaad aangedaan. En als ze dan eigenlijk ook voor Jozef neervallen en het zeggen, maar we hebben helemaal geen recht meer om in vrijheid te leven. U hebt recht op ons. En wij zijn uw knechten. En doet u maar met ons nadat u belieft. Dan ligt daar op zich iets goeds in. Voor zover dat voortkomt vanuit ootmoed. Vanuit kleinheid. vanuit een besef, wij hebben gezondigd. Is dat op zich goed? Ook al was Jozef goed voor hen geweest. Ook al had Jozef gunst en genade aan hen bewezen. Maar dat betekent natuurlijk niet dat die broers nooit meer op hun zonde zouden mogen terugkomen. En dat nog eens een keer mogen belijden. Dat is, gemeente, tegenover de Here toch ook zo. David in Psalm 25, hij wist van het wonder van de vergeving van de zonde. Maar hij bidt toch, sla de zonde nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven. En dat heeft hij niet gebeden in ongeloof. Dat was een gebed in het geloof en in de ootmoed. Dus er ligt iets goeds in de houding van die broers, voor zover ze kleine gedachten hebben van wie zij geweest zijn. Voor zover ze zichzelf aanklagen tegenover Jozef en ten diepste tegenover de Here. Want ze gebruiken het woord gezondigd en overtreding. En dat zijn in de Bijbel echt woorden voor zonde tegen God. Maar er ligt ook iets in wat niet goed is. Want waar kwam dit spreken van de broers ook uit voort? Als we het goed lezen, toch vooral uit vrees. Uit vrees voor Jozef. En was dat nu terecht? Als we erop letten wie Jozef nu was geweest voor die broers. Zeker, Jozef had hard gesproken met hen. Dat kunt u teruglezen. Jozef heeft zijn broers beproefd. Maar daar had hij wel een genadige bedoeling mee. En toen die broers op de knieën kwamen en hun schuld gingen belijden, toen heeft Jozef toch geweend in liefde. En toen zijn broers hongerig tot hem kwamen, met de dood op de hielen om het zo te zeggen, toen heeft Jozef zich toch over zijn broers ontfermd en toen heeft hij het aan niets laten ontbreken. En toen ze uiteindelijk allemaal in Egypte kwamen, toen heeft Jozef toch ook voor hen gezorgd. Hoe staat het er om één vers te lezen, hoofdstuk 47, 12e vers. Daar staat, dan zijn die broers al terug met hun vader in Egypte. En dan staat er, en Jozef onderhield zijn vader en zijn broeders en het ganse huis zijns vaders met brood tot de mond der kinderkens toe. Jozef is alleen maar goed geweest voor zijn broers. En nu gaan de broers dat in twijfel trekken. En nu gaan de broers tegen elkaar zeggen en eerst al denken, misschien zal hij ons haten. Terwijl Jozef zijn broers alleen maar lief gehad had. Misschien zal hij ons het kwaad vergelden. Terwijl Jozef hen alleen maar goed gedaan had. Kijk, voor zover die gedachten van de broers kleine gedachten waren van zichzelf. Voor zover dat ootmoedige gedachten waren, wij hebben het allemaal niet verdiend. Was het goed wat er was bij die broers. Maar voor zover het verkeerde gedachten en kleine gedachten waren van Jozef, was het eigenlijk het verdacht maken van iemand die zo goed voor hen was geweest. Daarom leest u ook van de reactie van Jozef. Hoe staat het er in het slot van vers 17? En Jozef weende als ze tot hem spraken. Er zijn Bijbeluitleggers die het zo verklaren en zeggen: Jozef heeft geweend van ontroering over hun belijdenis van zonde. Maar dat geloof ik hier toch niet. Jozef heeft hier geweend omdat ze hem zo wantrouwden. Omdat ze hem zo verdacht hielden. Omdat hij wel proefde, en de kanttekenaren wijzen daar ook op, omdat hij wel proefde dat ze geen hoge gedachten hadden van zijn goedgunstigheid. Alsof hij dat allemaal alleen maar opgehouden had, zolang zijn vader nog in leven was. Als we de lijnen doortrekken, gemeente, is dat niet precies ook iets waar het aan schort bij een mens in zichzelf? Ja, die heeft trouwens ook nog geen kleine gedachten van zichzelf. Die heeft grote gedachten van zichzelf en kleine gedachten van de Heere. Geldt dat voor u vanavond? Dat je grote gedachten hebt van jezelf, van al je ijver, van al je gewilligheid, van al je zoeken. Maar kleine gedachten van de Heere, van zijn gewilligheid, van zijn genade. En al die woorden die de Heere spreekt in zijn nodiging, maakt u verdacht. Wat is het nodig dat het precies gaat omkeren in ons leven? En dat we onszelf voor de Heere gaan aanklagen en gaan beschuldigen. Kijk, dat was wat die broers hier dan wel deden. En dat hebben we aan het begin gezegd, dat was op zich goed. Maar het is nodig dat we de laagste plaats voor de Heere gaan innemen, jawel. Maar dat we de Heere ook geen onrecht meer toeschrijven. Dat we ook hoge gedachten krijgen van de Heere en wie Hij is. Zulke mensen komt u toch tegen, ook in het evangelie. Ik denk aan die hoofdman over 100. Die het beleed, Heere, ik ben het niet waardig, Matthäus 8. Ik ben het niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. Maar spreek alleenlijk een woord en mijn knecht zal genezen worden. Kleine, ootmoedige gedachten van zichzelf, maar ook grote gedachten en veel verwachting van de Heere. Van nature geven wij de Heere altijd weer de schuld. En zo leven we dan ook maar weer door, onbekeerd. En dan is het toch de schuld van de Heere in onze ogen, dat we het nog niet van Hem ontvangen hebben. Nog een keer, hoe nodig dat die dingen omdraaien. Nee, niet dat we en hoge gedachten krijgen van de Heere en toch ook nog wel hoge gedachten en veel verwachting van wie wij zelf voor Hem zijn. Dat kan ook niet met elkaar bestaan. Maar dat we onszelf voor de Heere mogen verootmoedigen en zouden mogen mishagen. En dat geldt. En tegelijkertijd veel verwachting van Hem mogen hebben en mogen oefenen. En grote en heilige gedachten van de Heere mogen hebben. En geldt dat niet heel bijzonder voor degene die genade kennen? Want de broers van Jozef hadden genade ontvangen, toch, van Jozef? Die hadden zoveel gunstbewijzen gekregen. Zoveel wat ze niet verdienden, maar wat hen toch echt was geschonken. En Jozef had het echt verklaard. Hij had zijn liefde aan hen verklaard. En nu vallen ze toch weer terug in die vrees. Dat is in het leven van Gods kinderen wel een les. Daar moeten we altijd ook maar naar kijken als we genade mogen kennen. waar komt het nu uit voort? Uit vrees of uit ootmoed? Dat zijn wel twee verschillende dingen. Die dingen kunnen wel eens door elkaar heen lopen in het leven van de genade, zeker wel. Maar vrees wordt dikwijls ingegeven door kleine gedachten van de Heere. En ootmoed daarentegen door kleine gedachten van onszelf. Vrees vanwege het verleden. Jozef weende. En als hij dan zijn broers zo ziet staan, in hun vrees. En we komen bij onze tweede gedachte. Wat zegt hij dan? Vers 19. En Jozef zeide tot hen, vreest niet. Vreest niet. Vertoont hij daar niet het beeld van de meerdere Jozef, de Heer Jezus Christus? Hoe vaak heeft hij het niet gezegd tegen vrezenden? En ik heb het u wel vaker gezegd, gemeente, en ik was niet de eerste die het u gezegd heb, maar het is zo vaak zo dat degenen die alles te vrezen hebben, niets vrezen. En dat degenen die zo vaak vrezen, het uit de mond van de Heere mogen vernemen, vreest niet. Zo zegt Jozef het hier ook tegen zijn broers. Vreest niet, want ben ik in de plaats van God? Wat Jozef precies bedoelt met die woorden, ben ik in de plaats van God, is nog niet zo makkelijk om vast te stellen. Er zijn verklaarders die denken aan het nemen van wraak. Zal ik u straffen in plaats van God? Zal ik wraak mogen nemen? Maar waarschijnlijk moeten we toch denken aan nog iets anders. We moeten waarschijnlijk denken aan, aan wat Jozef dan ook in het volgende vers gaat zeggen. Want Jozefs ogen mogen gericht worden op Gods regering, op Gods leiding in het leven. Ben ik in de plaats van God? Daarmee bedoelt Jozef te zeggen, de Heere heeft het zo wonderlijk geleid en zo wonderlijk geregeerd. Hoe dan, Jozef? Vers 20. Dan zegt Jozef, gij lieden wel. Gij hebt kwaad tegen mij gedacht. Heel eerlijk wijst hij het aan. Jozef draait er niet omheen. Het is inderdaad kwaad wat zijn broers tegen hem hebben gedacht in een ver verleden. Daar is Jozef eerlijk in, zoals hij heel de geschiedenis door eerlijk is geweest. Tegenover zijn broers ook. Ja, hij gebruikt soms wel bepaalde uitdrukkingen, bepaalde woorden waarvan we kunnen zeggen die hebben de schijn van oneerlijkheid. Maar dan was het om zijn broers te beproeven en om ze een les te leren die ze echt nodig hadden tot hun welzijn. En dan was het ook om de schuld eerlijk aan te wijzen en dat doet Jozef hier ook. Jozef zegt dus ook niet, daar moet je niet meer over praten, want dat heb ik je al lang vergeven. Dat had hij natuurlijk ook wel kunnen zeggen, maar hij benoemt het hier toch heel eerlijk. Gij lieden wel, gij hebt niet alleen maar kwaad tegen mij gedaan, maar kwaad tegen mij gedacht. En er staat in het Hebreeuws een woord dat heeft de betekenis van een plan bedenken. Dat is precies wat de broers hadden gedaan. Die hadden een plan bedacht. Hoe kunnen we van die Jozef af? Hoe kunnen we van die broer af die zo voorgetrokken wordt? Maar ook hoe kunnen we van die broer af die over God spreekt? En over het woord van God spreekt? Want het is al een paar jaar geleden, maar toen hebben we in de eerste Bijbellezing gezien dat de vijandschap van de broers tegen Jozef ten diepste vijandschap was tegen het werk van God in Jozef. Gijlieden wel, zegt Jozef, gij hebt kwaad tegen mij gedacht. Maar, en dan gaat het geloof schitteren in zijn woorden. God heeft dat ten goede gedacht. En dan staat er voor dat woord gedacht weer precies datzelfde woord. Dat de betekenis heeft van het bedenken van een plan. Dat is wat, gemeente, dat Jozef hier boven dat kwade plan van zijn broers. En dat was echt zonde. En boven zijn verwoeste jeugd, want daar was sprake van bij Jozef. En boven al dat verdriet en al die ellende die er in zijn leven was geweest, dat Jozef daar bovenuit mocht zien. Op het plan, met eerbied gesproken, van God. Dat God dat ten goede had gedacht. Er zijn verschillende momenten geweest in de geschiedenis van Jozef dat wij al eens tegen elkaar hebben gezegd: zou Jozef hier niet verwonderd zijn geweest? Zal hij niet verwonderd zijn geweest toen er iets ging lichten in zijn leven van die wonderlijke bedoeling van de Heere? Maar hier spreekt Jozef het nadrukkelijk uit. Hier brengt hij het als een belijdenis onder woorden. Dat heel die weg die Jozef moest gaan. En wat was dat een weg inderdaad? De diepte in, steeds verder. Gehaat door zijn broers. Verkocht als slaaf. Vreemdeling in Egypte. Beschuldigd van overspel in de gevangenis. En tenslotte vergeten door de schenker. Een weg van vernedering. Maar dat God die weg heeft gebruikt om Jozef vanuit de diepte te verhogen en niet alleen de vrijheid te geven, maar ook om hem tot onderkoning te maken, zodat hij vanuit die positie mocht gaan zorgen voor zijn broers en voor zijn vader, om de zijnen in het leven te houden. Dat is dat wonderlijke plan van de Heere geweest. Zoals de dichter van Psalm 105 het zegt, dat God Jozef vooruitgezonden heeft. Dwars door alle beproeving heen, door die weg van moeite heen, maar met deze genadige bedoeling. En als je dat toch mag zien in je leven. Als er misschien heel veel moeite en tegenslag en onbegrepen wegen zijn in uw leven. Maar als de Heere er nu toch in laat zien en ik wil het gebruiken om... Ja, dan neem ik niet precies de woorden van het slot van vers 20 over. Maar als het dan alleen maar voor uzelf mag zijn, allereerst. Dat de Heer het laat zien. En nou wil ik die tegenslag en die moeite gebruiken om u eeuwig leven te schenken. Nou wil ik die moeite en die tegenslag gebruiken om u los te maken van al het aardse. En om je te doen beseffen waar het in dit leven echt om gaat. Dat leven voorbereidingstijd is voor de eeuwigheid. Nou wil ik die tegenslag gebruiken om je te brengen bij de bron van die tegenslag. De oorzaak van onze honger en kommer, de zonde. En je schuld. Om je van daaruit te gaan laten roepen tot de Heere om genade. En om ook genade te vinden te bekwame tijd. Als dat, gemeente, nou is de vrucht mag zijn. Als u in beproevende wegen verkeert en u ziet het niet waarom het is, zou dat niet uw gebed moeten zijn? Zou dat niet uw vraag moeten zijn, Heere? Wilt u deze tegenslag gebruiken om mij geestelijk te laten leven? Wilt u geven dat er iets goeds uit mag voortkomen? Op, door God heeft dat ten goede gedacht. Ja, en dan gaan we nog even terug naar de geschiedenis van Jozef. Want dan lezen we die slotwoorden van vers 20 natuurlijk toch nog wel op een andere manier. Opdat hij deed gelijk het te deze dagen is. Daar staat Jozef te midden van zijn broers. Verwonderd. En hij zegt tegen zijn broers, kijk nu eens hoe het vandaag is. Hoe het op dit moment is. Ik heb de taak gekregen van de Heere om een groot volk in het leven te behouden. Dat zijn dus zijn vader en zijn broers en hun nakomelingen, maar dat is ook nog eens het volk van Egypte dat mee mocht delen in de tijdelijke zegeningen. Dat is uiteindelijk ook het volk dat uit de lendenen van de zonen van Jacob zal voortkomen. Het volk Israël. Jozef werd geoefend in de smeltkroes van het lijden. Maar de Heere bereidde hem daarvoor op een taak. Op een belangrijke taak in de heilsgeschiedenis. En dan trek ik de lijn nog een stukje verder door. Want meer dan Jozef is Christus. En als u dit woord van vers 20 nog eens leest en schrijft boven de lijdensgeschiedenis. Gij lieden wel. Gij hebt kwaad tegen mij gedacht. Judas. Gij lieden wel, gij hebt kwaad tegen mij gedacht, Caiaphas, Sanhedrin, Pilatus, Herodes, allen die de Heer Jezus bespot hebben en gekruisigd hebben, gij lieden wel, gij hebt kwaad tegen mij gedacht, als de Heere dat eens zegt in de lijdenstijd tegen u. Als de meerdere Jozef dat is zegt. En u het met dat oude gedicht van Revius moet gaan beleiden. Het en zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruiste. Maar nee, helaas, dit is al geschied om mijn vuile zonde. Als de Heere dat is zegt, gij lieden wel, gij hebt kwaad tegen mij gedacht. Gemeente, moet de Heere dat zeggen tegen u vanavond. Zoveel kwade gedachten, is dat uw leven? Wordt daar uw schuld aangewezen? Maar dan ook dat wonderlijke, doch God heeft dat ten goede gedacht. Dat staat ook geschreven boven heel die lijdensgeschiedenis van Christus. Alles wat over hem kwam aan lijden, hoe kwaad het ook was. Wat voor zonde wij daarin ook hebben gedaan tegen hem. Maar God heeft dat ten goede gedacht, opdat hij deed gelijk het te deze dagen is. Om, en die lijn mag u zo doortrekken, om een groot volk in het leven te behouden. Christus, overgeleverd, gekruisigd, gestorven, om een groot volk in het leven te behouden. Heren, mag ik daar toe behoren, tot dat volk. Dat volk waarvan Johannes dan uiteindelijk zal zeggen op Patmos: en ik zag en zie een schare die niemand tellen kon. Een groot volk. Daar ligt iets in van het machtige, van het veelomvattende, van het werk van Christus. Van zijn verdiensten, van de waardigheid van zijn verdiensten. Zijn bloed is het bloed van de Zoon van God. Daarom kan er een groot volk in het leven behouden worden. Hoe? Dat is misschien een beetje tegenstrijdig, maar weet u hoe? Ja, door ze te laten sterven. Dat toch ook? Door ze te laten sterven geestelijk aan alles van zichzelf. Want de Heere maakt dood en hij maakt levend. En de apostel Paulus schreef ergens in zijn brief dat hij door de wet aan de wet gestorven is. Dat is de manier waarop de Heere een volk in leven houdt, gemeente. Allereerst door ze te laten sterven aan alles van zichzelf. En wie blijft er dan over? Iemand zegt misschien: dominee, dat vind ik moeilijk. Ik begrijp die uitdrukking ook niet. Wat bedoelt u daar nu mee? Wel, door te gaan zien dat ik de wet in alles overtreden heb. En dat ik geen van Gods geboden gehouden heb. En dat ik door iets van mezelf nooit meer zalig kan worden. Maar om dan vanuit de onmogelijkheid in mezelf te mogen zien hoe daar nu leven ligt in die meerdere Jozef. Die een mens wil brengen aan het einde van zijn eigen mogelijkheden. Een mens wil laten sterven aan zichzelf. En daar gebruikt de Heere altijd de wet voor. Daarom, gemeente, moet de wet gepreekt worden. Dat is niet omdat een dominee dat fijn vindt. Eerlijk gezegd preek ik liever het evangelie dan de wet. Maar het is wel nodig dat we sterven aan de wet. En sterven aan onszelf. Om het leven in hem te vinden. Want het leven in hem vinden, dat kan alleen als ik het leven in mezelf verlies. Zou dat kunnen? Zou dat kunnen? Onze tekst zegt: Jozef, die werd door de Heere zo geleid, en zijn leven werd zo geleid, dat hij een groot volk in het leven behield. En meer dan Jozef is Christus. Christus kan er ook vandaag voor zorgen, en het zal ook vandaag nog gebeuren in onze tijd, dat de zondaren sterven aan zichzelf, om het leven te vinden in de Heer Jezus Christus. En gemeente, het is mijn gebed dat het heel veel mag gebeuren onder ons. Dat de Heere dat geeft. Onze laatste, onze derde gedachte. Jozef heeft gesproken over het heden en hij heeft gewezen op Gods wonderlijke leiding. Ja, en dan wordt er eigenlijk in onze tekst een sprong genomen in de tijd. Dat wordt zo in de Bijbel niet duidelijk, maar wat wij tot nog toe hebben overdacht vanavond, dat gesprek tussen Jozef en zijn broers, dat speelde zich af toen Jozef 56 jaar was. 39 toen zijn vader in Egypte kwam. 17 jaar heeft zijn oude vader nog in Egypte geleefd. 56 toen Jozef deze ontmoeting met zijn broers had. En hij heeft gezorgd voor zijn broers. Naar zijn eigen woord en naar de opdracht van de Heere zelf. Hij heeft ook hun kleine kinderen onderhouden. Zoals Jozef ook. Daar ligt ook een belofte in van de meerdere Jozef. Een belofte om op te pleiten voor ouders en voor grootouders. Maar dan, vers 22, ja, dan is Jozef gekomen aan het einde van zijn leven. 110 jaar. Dat was in Egypte de volmaakte leeftijd. We lezen in de Egyptische literatuur wel 27 keer dat een farao 110 jaar geworden is. Dat zag men in dat heidense Egypte als een goddelijk getal, als een volmaakte leeftijd. Dat was, om zo te zeggen, nog beter dan 115. 110. Dat Jozef 110 wordt, ja, daar heeft de Heer hem ook eer in willen geven. In dat heidense land, dat ook. Maar dat is toch vooral natuurlijk omdat de Heer de tijd bepaalt. Ook van Jozef. En na 110 jaren brak voor Jozef het moment aan dat hij moest gaan sterven. Er staat in vers 23 nog dat hij zijn achterkleinkinderen heeft gezien. Jozef zag van Efraïm, zijn ene zoon, kinderen van het derde gelid, van de derde generatie. Dat zijn dus zijn achterkleinkinderen. En ook werden de zonen van Machir, de zoon van Manasse, dat was Jozefs andere zoon, op Jozefs knieën geboren. Die uitdrukking betekent soms in de Bijbel dat iemand een kleinkindje adopteert. Dan wordt zo iemand op de knieën van een ander geboren. Maar het betekent hier waarschijnlijk dat die kleine kinderen in de ouderdom van Jozef nog bij hem zijn gebracht. En dat Jozef zich nog in zijn achterkleinkinderen heeft mogen verheugen. Ervoor gebeden heeft. Dat natuurlijk ook. En als ze wat ouder geworden zijn, verteld heeft van de God van zijn vaderen, die door genade ook zijn God geworden is. Maar dan voelt Jozef zijn levenseinde naderen. Vers 24. Jozef zei tot zijn broers: ik sterf. Daar is Jozef ook eerlijk in. Ik sterf. Jozef moest ook sterven. Omdat inderdaad tussen Genesis 1 en Genesis 50 Genesis 3 staat. Het loon op de zonde is de dood. En toch, door Gods genade was Jozef sterven een reis naar het hemelse Kanaan. 110 jaren heeft hij geleefd en vele jaren in dat heidense Egypte. Het zal hem soms zwaar gevallen zijn. En als hij sterft, dan mag hij voor eeuwig erven en voor eeuwig thuiskomen. Daarom zegt hij het hier: ik sterf. Maar. Nee, ik moet het eigenlijk anders zeggen. Ik sterf. Maar God. Dan gaat Jozef nog een keer, dat deed hij dus op zijn 56ste. Gij lieden wel, gij hebt kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht. En nu, op zijn 110e levensjaar, mag hij het nog een keer belijden en nog een keer uitspreken. Ik sterf wel. Ik zal niet meer voor u kunnen zorgen. Broers, kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen. Jozef was tot zegen geweest in zijn leven. Had gezorgd in dat Egypteland voor zijn familie, voor zijn volk. En nu valt hij weg. Ik sterf. Maar Jozef wijst van zichzelf af. Maar God. En dat is de belangrijkste troost die hij kon geven aan degene die hem lief waren. Dat is ook de belangrijkste boodschap die u kunt geven als u ouder geworden bent. Als u met uw kinderen of uw kleinkinderen spreekt. Als u misschien ook wel bedenkt dat het levenseinde komen kan. Maar God. Ja, en wat zegt Jozef dan? Maar God zal u gewisselijk bezoeken. En hij zal u doen optrekken uit dit land, in het land het welk hij Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft. Jozef gaat wijzen op de trouw van God. Hoe wist Jozef dat, wat hij hier zegt? Dat God het volk gewisselijk zal bezoeken, en dat betekent hier in genade bezoeken, en dat hij het volk zal laten optrekken uit Egypteland, dit land, zegt Jozef. Het klinkt ook wat afstandelijk. Daar blijkt ook in dat Jozef echt een vreemdeling is geweest in Egypte. Maar hoe wist Jozef dat? Omdat God het beloofd had. Omdat God het gesproken had. Jozef gaat wijzen op de beloften van God. Dat had de Heer al beloofd aan Abraham. En dat had hij herhaald tegenover de oude Jacob bij Beerseba. En nu wijst Jozef terug op die beloften van God. God heeft het beloofd. En Jozef mag weten, de Heere zal het vervullen, al is het door de onmogelijkheid heen. Door de onmogelijkheid heen, want zo vervult God zijn belofte toch. Toen de Heere aan Abraham zijn belofte deed, hoe heeft de Heere die belofte vervuld van een nageslacht? Door de onmogelijkheid heen. Abraham was 100 en Sara 90 toen ze nog een kind kreeg. Het kon niet meer. Onmogelijk. En Isaac. Hoe heeft de Heere zijn belofte vervuld in het leven van Isaac? Isaac heeft 40 jaren met zijn vrouw moeten bidden om de vervulling van de belofte in de geboorte van een kind. 40 jaren gebeden in de tegenwoordigheid van zijn huisvrouw Rebecca. Door de onmogelijkheid heen. En Jacob, u ziet hetzelfde. En Jozef, degene die het hier spreekt. Helemaal aan het begin van de Jozefsgeschiedenis staan de beloften van God, die dromen. Maar hoe heeft de Heer het vervuld? Door de diepte, door de onmogelijkheid heen. Dat is een patroon wat u keer op keer ziet in de geschiedenissen van de aartsvaders. En straks zal het volk van Israël het ook gaan ondervinden. Want hoe zal de Heere dit woord vervullen? God zal u gewisselijk bezoeken en hij zal u doen optrekken uit dit land. Is dat een week na het sterven van Jozef? Nee, dat is meer dan 400 jaar daarna. Dat duurt nog heel lang en dat gaat door de verdrukking heen van het volk in Egypte. Maar de Heere zal het doen. En dat spreekt Jozef hier uit. Dat mag Jozef hier verzekeren. De Heere zal u gewisselijk bezoeken. Hij zal het zeker doen. En hij zal u laten optrekken naar Kanaan. En dan geeft Jozef die wonderlijke opdracht. En dan zegt hij het, vers 25 en 26. God zal u gewisselijk bezoeken, zo zult gij mijn beenderen van hier opvoeren. Jozef geeft dus bevel dat zijn lichaam, en ach, wat zal er nog over zijn van zijn lichaam na een paar honderd jaar, maar dat zijn beenderen van hier worden meegevoerd met het volk van Israël als ooit uit Egypte trekken. En dan staat er in vers 26, en Jozef stierf, 110 jaar oud zijnde, ze balsemden hem en men legde hem in een kist in Egypte. Dus voor Jozef geen piramide zoals de farao's die allemaal hadden. Jozef was een vreemdeling in zijn leven en Jozef was een vreemdeling in zijn sterven. Hij wordt wel gebalsemd, dat moet gebeuren. Dat moest met het oog op dat lange wachten. Met het oog op de woestijnreis die daarna nog zou volgen. Maar dan wordt hij gelegd in een kist. In een kist. En dat moeten we goed begrijpen. Die al die jaren als een stille prediking daar heeft gestaan. En het heeft gezegd. God zal zijn belofte vervullen. De dag komt dat deze kist wordt opgenomen. En dat die meegedragen wordt omdat God zijn volk uitleidt met een sterke hand en met een uitgestrekte arm uit Egypte. Die kist stond er als een pand van Gods belofte, gemeente. Wij dachten misschien, Genesis, dat eindigt met een kist, met de dood. Maar nog een keer, deze kist van Jozef, de beenderen van Jozef, ze prediken, God zal het volk uitvoeren. En dan zal deze kist en deze beenderen, ze zullen meegedragen worden naar het land van de belofte. Dat heeft Jozef gezorgd voor zijn volk, voor zijn broers, voor zijn nakomelingen. Zelfs zijn kist was nog een bemoediging en wees heen naar de God die beloofd had. En onze kist, gemeente. Want wij moeten ook een kist sterven. Wij leven ook na Genesis 3. En hoe zal het dan zijn? Wat zal onze kist prediken? Zal het prediken, het loon der zonde is de dood? Ja, dat predikt eigenlijk iedere begrafenis ook. Maar zal er dan toch ook nog iets anders zijn? Zal er meer zijn zoals het was bij Jozef? De Heere gaf ons vele gelegenheden om stil te staan bij het leven van Jozef. Maar er waren er onder ons die wel begonnen zijn aan de Bijbellezingen en die niet meer onder ons zijn. En de Heer heeft u en mij nog gespaard. Er zijn er ook geweest van wie de kist verwees naar het land der belofte. Want als Gods kind begraven wordt, dan wordt de kist wel neergelaten in het graf. Maar dan ligt daar ook een stille prediking in. Hier wordt een lichaam gezaaid, opdat het, al wordt het gezaaid in oneer en in zwakheid en in verderfelijkheid, maar opdat het straks wordt opgewekt in onverderfelijkheid en in heerlijkheid en in kracht. Gemeente, nog een keer die vraag en ik leg hem aan uw hart. Hoe zal het met ons zijn? Want aangrijpend genoeg blikken we aan het einde van al deze bijbellezingen wel op een kist. De kist van Jozef. En die predikt het ons. Het is de mens gezet eenmaal te sterven. En daarna het oordeel. Maar ze dringt ons ook aan. En ze wijst ook heen naar... Ja, naar wie? Niet naar die aardse Jozef. Met al het goede wat we van hem hebben gehoord, was het een mens van gelijke bewegingen als wij. Zijn beenderen zijn vergaan. Maar ze wijst heen naar die meerdere Jozef. Die Jozef van wie ik u ook vanavond prediken mag. En Jozef leeft nog. En hij gaat nog door om zich een kerk te vergaderen. Hij roept nog. En hij nodigt nog. Wie? Sterfelijke mensen. Mensen die de dood misschien wel op zich af voelen komen. En ze kunnen misschien wel zo benauwd en zo bevreesd zijn. In hem is het leven. U werd vanavond nog gebracht onder het evangelie van zijn genade. En vanuit de prediking van het woord drupt het bloed van hem nog van de kansel. Opdat u met uw verzondigde leven. Met uw leven dat zich misschien wel naar het einde neigt. Of dat nog maar halverwege is menselijk gesproken. Of dat nog maar in de knop is. Maar opdat u, opdat jij met je leven zou vluchten tot hem. Tot die meerdere van Jozef. Tot die Jozef die nog leeft. En die zelf de diepte in wilde gaan. Die wilde sterven. Opdat die zondaren levend zou maken. En opdat hij ze, en dat is de troost voor alle die de Heere vrezen, ook in het leven zal houden om ze uiteindelijk te brengen in het Kanaan dat boven is. Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, heb dank, ootmoedig dank voor alles wat u ons, ook in het achterliggende seizoen en daarvoor wilde schenken. Toen we het leven van Jozef hebben overdacht. U hebt ons nog willen sparen. Maar heel bijzonder dragen we ook hen aan u op die zich juist in die achterliggende tijd een geliefde zagen ontvallen. Heere, geef ons toch dat wij door uw woord mogen worden gewezen en door uw geest mogen worden gewezen op die meerdere Jozef die nog leeft en die nog nodigt. En van wie we het lezen en van wie we het ook overdacht hebben. Een van de vorige keren dat uw woord het zegt. Gaat dan tot Jozef. Heere, laat dat woord mogen meegaan. En dat we dan met alles wat ons ontbreekt op de knieën zullen komen. En het van u mogen afsmeken. Doe genadig verzoening over al het zondige en al het gebrekkige. Wilt u ons zondag weer onder uw woord getrouw samenbrengen? Bewaar ons als we van hier gaan en ontferm u zich bijzonder over hen die alleen thuis komen. We vragen het alles uit genade. Amen. Psalm 138, het vierde vers is de slotzang. 138, vers 4. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.